Voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen wij het te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte, psalm 22. Psalm 22. De te zingen psalmen, psalm 40 vers 3. Psalm 22 vers 8 en 9. Psalm 69 vers 9. Psalm 42 vers 4. Het te lezen schriftgedeelte, psalm 22. De te zingen psalmen, psalm 40 vers 3. Psalm 22 vers 8 en 9. Psalm 69 vers 9. Psalm 42 vers 4. Wij wensen u een goede dienst.
Thank you. onze hulp, onze kracht en verwachting. In dit morgenuur staan in de naam des Heeren, in de naam van dien God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nimmer laat varen het werk wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God en Vader, door Jezus Christus en een Zoon, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Wij zingen Psalm 40 en 30 van het derde vers. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal? Wat geest zo vlug, wat tong zo wel bespraakt. Geen slachtvee, geen altaren, vol spijs en offer waren, het voorwerp van uw lust. Gij hebt mij naar uw woord, mijn oren doorgeboord en het lichaam toegerust. Psalm 40 en daarvan vers 3. worden voorgelezen Psalm 22, de profetie van het lijden van Christus. Maar voorafgaande aan de schriftlezing stellen wij ons samen eerst onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dag. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. Een psalm van David voor de opperzangmeester op Ayet Hasagar. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden mijns brullens? Mijn God, ik roep desdaags, maar gij antwoordt niet, en desnachts, en ik heb geen stilte. Doch gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen Israëls. Op u hebben onze vaders vertrouwd. Zij hebben vertrouwd en gij hebt hen uitgeholpen. Tot u hebben zij geroepen en zijn uitgered. Op u hebben zij vertrouwd en zijn niet beschaamd geworden. Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen veracht van het volk. Allen die mij zien, bespotten mij. Zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd, zeggende: Hij heeft het op den Heere gewenteld, dat hij hem nu uithelpe, dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft. Gij zult het immers, die mij uit de buik hebt uitgetogen, die mij hebt doen vertrouwen, zijn aan mijn moeders borsten. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af, van de buik mijner moeder aan zijt gij mijn God. Zo wees niet verre van mij, want benauwdheid is nabij, want er is geen helper. Vele starren hebben mij omsingeld, sterke stieren van Bazan hebben mij omringd. Ze hebben hun mond tegen mij opgesperd als een verscheurde en brullende leeuw. Ik ben uitgestort als water. en al mijn beenderen hebben zich vaneen gescheiden. Mijn hart is als was, het is gesmolten in het midden mijns ingewands. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf, en mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. En gij legt mij in het stof des doods. Want honden hebben mij ontsingeld, een vergadering des boosdoeners heeft mij omgeven. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. Zij schouwen het aan, zij zien op mij. Zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Maar gij, Heere, wees niet verre, mijn sterkte, haast u tot mijn hulp. Red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzame van het geweld des honds. Verlos mij uit des leeuwenmuil en verhoor mij van de hoornen der eenhoorns. Zo zal ik u na mijn broederen vertellen, in het midden der gemeente zal ik u prijzen. Gij die de Heere vreest, prijst hem. Al gij zaad Jacobs, vereert hem. En ontziet u voor hem, al gij zaad Israëls. Want hij heeft niet veracht, noch verfoeid de verdrukking des verdrukten, noch zijn aangezicht voor hem verborgen. Maar hij heeft gehoord, als die tot hem riep. Van u zal mijn lof zijn in grote gemeente. Ik zal mijn geloften betalen in tegenwoordigheid dergenen die hem vrezen. De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden. Zij zullen den Heere prijzen die hem zoeken. Uw liederhart zal in eeuwigheid leven. Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de Heere bekeren. En alle geslachten der heidenen zullen voor uw aangezicht aanbidden. Want het koninkrijk is des Heeren, en hij heerst onder de heidenen. Alle vetten op de aarde zullen eten en aanbidden. Allen die in het stof nederdalen, zullen voor zijn aangezicht nederbukken. En die zijn ziel bij het leven niet kan houden, het zaad zal hem dienen. Het zal den Heere aangeschreven worden tot in geslachten. Zij zullen aankomen en zijn gerechtigheid verkondigen den volken, dat geboren wordt, omdat hij het gedaan heeft.
Zoeken wij samen Gods heilige aangezicht in het gebed, laat ons bidden. Breng ons aan uw gezegende voeten op deze goede vrijdag met een verbroken hart en een verslagen geest om u te aanbidden, o Lam Gods, wanneer wij met zaligmakende geloofsbanden aan u verbonden zijn, is dat de hartelijke wens en begeerte om op die plaats gebracht te mogen worden, om enkel te zien op die overste leidsman en volleinder des geloofs, op u, o Heer Jezus Christus, want om u gaat het. Om u alleen. Wanneer de kar daar even stilgezet mag worden bij die dure prijs die gij betaald hebt, omdat gij gesproken had in de stilte der eeuwigheid voor het aanzicht uw vaders, zie ik, kom, o Vader, om uw wil te doen. Omdat de Vader u toonde de wereld in haar plooien. De Vader u toonde wat er zou geschieden in het paradijs. De Vader u tolde de ganse menselijke slacht. Door die val in Adam kwam onder het Odin van de lichamelijke dood, de geestelijke dood en de eeuwige dood. Dat er niemand meer van al die mensen die zouden komen op deze wereld naar uw God zouden vragen, niet meer naar u zouden zoeken. Dat de ganse wereld verdoemelijk lag voor u. Toch, Heere, hebt gij niet gewild dat het zo blijven zou? Als van ons afhangt wel. Maar gij hebt zelf een volk uitverkoren in Christus. Gij hebt het immers betoond, o Lam Gods, om voor dat volk wat uw Vader u gegeven heeft, als prijs, als loon op uw arbeid, als gij zo gaan in deze wereld, en het hebt gij gedaan. Gij hebt immers die weg willen gaan van de hemel naar de aarde, van kribbe naar kruis. Alles hebt gij volkomen volbracht wat nodig was om die uitverkoren scharen te redden, te behouden en zalig te maken. En dat enkel eent opluistering van de erende deugden uw vaders. Wat een middelaarsliefde. Wat een borgtochtelijke liefde. Alles in u en uw arbeid is liefde. Daar gij zelf en u hebt dood geliefd. Aan het vloek al des kruises. En gij hebt het uitgeroepen en het is volbracht. Gij ingegaan zijt in de dood. Een vervloekte dood. Nedergedaald ter helle. Vanwege het recht uw vaders. Want daar hebt gij ze allen gevonden. In de hel der verlorenheid. Om ze daaruit te verlossen. En in uw gezeden arbeid terug te brengen in de verzoende gemeenschap met God. Zo hebt gij alles gedaan. Opdat gij, o God, drieënig door uw Heilige Geest, dat wonderlijke werk van wedergeboorte, geloof en bekering door de toepassing des Geestes kunt schenken aan een wereld verloren in zonden en schuld, waar uw kerk ook toe behoort van nature. En nu mogen wij met die kerk daar even op deze dag daarbij stilstaan dat gij als die man van smarte verzocht zijt geweest in vele krankheden. Dat gij uw mond niet hebt opengedaan voor het aanzicht uw schedes. Dat gij uw ziel gesteld hebt tot een schuldoffer. Dat gij nou alles voldaan heeft wat nodig is. Als de zoeneling voor een doemeling in Adam, om die in een weg van recht en van gerechtigheid terug te brengen. In gemeenschap met God, in de verzoening met hem. Dat volk wat immers ligt, o God de Vader, in uw hart. Daar zijn ze nooit uitgevallen, want dat zou niet mogelijk zijn. Wel van u afgevallen. Duivel toegevallen, die mensenmoeder van de begin. Gij zorgt ervoor dat die gezeten arbeid ook vruchten zal dragen. Want eeuw in eeuw uit zendt gij de dienstknechten uit, de herders, de leraars, de behulpsels, de evangelisten. Allemaal slijken uw heilige godsvinger om de evangelie te gaan verkondigen. Van recht en gerechtigheid, van dood en van leven, van vloek en zegen, van hemel en hel. Daarmee zijt gij doorgegaan door deze dag. En mogen als gemeente samenkomen. En wij smeken van u of gij het evangelie van vrije genade. Waarin gij wordt verheerlijkt. Maar de zonde op diepst wordt vernederd ook vanmorgen. Zo wilt u laten uitgaan te midden van een kromme verdraaid geslacht. Gij weet wie de uwen zijn en gij weet wie u, o Heer Jezus Christus, mogen kennen. Die met u gevangen genomen zijn, met u zijn gekruisigd. Die met u zijn gestorven, die met u zijn begraven. Maar die ook met u zijn opgewekt. En indien gij dan met Christus zijn opgewekt, zult de dingen die boven zijn en niet die van beneden zijn. Die dat zielsondervindelijk ook in hun leven hebben mogen meemaken. Zodat er overgeschoten is geen bekeerd volk in eigen oog. Maar alleen maar stervend volk, een arm en ellendig volk. Een noodruftig volk, tobe zuchters. Die steeds weer moeten uitroepen, o God, bekeer gij mij. Zo zal hij bekeerd zijn. Heer, want hoe zullen we anders op deze goede vrijdag de dood van Christus gedenken. Als we toch niet met geloofsbanden aan u verbonden zijn. Dan is het enkel verstandswerk, gevoelswerk. Nochtans zijt gij die God die uitgaat, ook vanmorgen. En wij smeken of gij uw woord daardoor wil gebruiken, omdat van het kleinste kind tot de oudste toe nog gered mogen worden van de toekomende toren. Zoudt gij het willen doen, Heer? Uw naam wordt erdoor verheerlijkt. Uw koninkrijk wordt uitgebreid. Het rijk van de Satan afgebroken, o bekeer daartoe. Ook onze jeugd, bekeer hen, opdat ze nog eens een obadje en Timotheus, te midden van een kromme verdraaid geslacht, nog een leesbare brief van Christus mogen zijn. Sprekende getuigen van de hoop die in hen is, om goed van u de Heer te mogen spreken, om ook naar uw woord en getuigenis te mogen leven. Ook al moeten wij naar lijden zijn slaamswiel, maar dan mogen we verblijd zijn, waardig acht, om zijn slaamswiel te mogen lijden. Ja, sterven, gelijk er zoveel op deze wereld. En daar worden gemarteld en worden gedood enkel één, omdat ze christen zijn. Och Heer, zo mocht gij vanmorgen met ons willen zijn en de rijkdom van uw barmhartigheid en nog een gezegende goede vrijdag willen schenken rondom het kruisevangelie van u, o Heer Jezus Christus, uw naam ter ere en onze zielen tot zaligheid en dat uit genade om Jezus wil. Amen. U vindt de tekst opgetekend in Psalm 22. En daarvan vers 17b en vers 19. Psalm 22, vers 17b. Zij hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Vers 19. Zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Tot zover. We schrijven als thema hierboven. De kruisiging voorzegt. We spreken in de eerste plaats over op Golgotha werden zijn handen en voeten doorgraven. Naar aanleiding van vers 19... De spot met zijn klederen. Ten derde, zijn verzoenend lijden. Dus als thema de kruisiging voor zich, ten eerste, op Golgotha werden zijn handen en voeten doorgraven. Ten tweede, de spot met zijn klederen. Ten derde, zijn verzoenend lijden. Wij gaan eerst samen zingen uit deze psalm 22 en daarvan vers 8 en vers 9. Wij noemden nu psalm 22 vers 8 en 9.
Thank you.
Geliefde, wat heeft de Heere David toch diep geleid in het heilgeheim van de komst van Christus. Aangaande zijn lijden en sterven op deze wereld. David heeft evenals Jesaja veel onderwijs ontvangen om te profeteren aangaande de komst van de man van smarten. Zij zagen immers uit naar de komst van hem die het offer zou brengen. Waardoor alle offers die in de tempel gebracht werden niet meer nodig waren. Psalm 22 is één groot getuigenis aangaande de profetie van het lijden en sterven van Christus. Het is een psalm van David, maar de kanttekening schrijft: David voert die tekst na tekst in, de persoon van Christus, de Zoon des Vaders. En dan mogen we het dan van ganse harte mee eens zijn. En vanuit die zienswijze ook vanmorgen met u nadenken over zijn kruisiging, over de spot die gedreven werd met zijn klederen. En dat het dan gaat om zijn verzoenend lijden. Met de toepassende vraag: maar voor wie? De tekst van vanmorgen begint met de woorden: zij hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. En zij delen mijn klederen onder zich en werpen lot over mijn gewaad. Dat het hier 100% zeker is dat het gaat om de Heer Jezus Christus. Dat bewijzen we uit het evangelie van Johannes, waar letterlijk deze woorden voorkomen, dat ze in hem vervulling hebben gevonden. Ik zal ze u voorlezen. De krijgsknechten dan, als ze Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen voor elke krijgsknecht een deel en de rok. De rok nu was zonder naad van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander: laat ons niet scheuren, maar laat ons daarover loten wie zijn zijn zal, opdat de schrift vervuld worden die zegt: ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. Zo worden wij dan in gedachten vanmorgen vanuit Psalm 22 geleid naar Golgotha. En we zien hoe daar de soldaten een gat hebben gegraven in de grond. Het kruis daarin hebben geplant. De aarde eromheen vast aangestampt. En de Heer Jezus hebben opgehangen, genageld aan het vloekhout der schande. Ik wil u in gedachten brengen hetgene wat in de eerste christelijke eeuwen hierover werd geleerd. Ongetwijfeld hebt u wel eens gehoord van verschillende kerkvaders, bijvoorbeeld van Augustinus. Minder bekend, misschien voor u, is ook kerkvader Cyprianus. En in die eerste eeuwen heeft men gezegd: als het dan ging om de vervulling van Psalm 22. En de gemeente werd geleid naar Golgotha, waar de vervulling heeft plaatsgevonden. Dan zei men vaak vanuit een overlevering: Golgotha, daar is Adam begraven. Dat moet u dan zien als geestelijke beeldspraak. Want Golgotha, die naam betekent letterlijk doodschedel, hoofdschedel. Daar is geen enkele lust, geen enkele begeerte meer aan. Daar is ook het leven radicaal uit. En men heeft toen reeds geleerd, op deze plaats moest de schrift vervuld worden. De plaats waar het beeld is, daar is het leven uit. Golgotha predikt, daar komt alles in de dood terecht, onder het oordeel van God. Gelijk als een hoofdschedel is. Geen enkele heerlijkheid wordt er meer in gevonden. En zij men zoals Golgotha ziet, inderdaad in de vorm van een schedel van een mens. Heeft dat voor hen ontzaglijk veel indrukwekkende geestelijke betekenis gekregen. En dat heeft het nog. Tenminste. Als wij niet boos worden, wanneer het woord van God ons tekent, zoals God ons ziet, als een hoofdschedel. Dat betekent de geestelijke doodstaat van de mens. Dat er in ons geen enkele heerlijkheid meer is om voor God te kunnen bestaan. Het kan ook wezen dat u helemaal niet boos wordt als u daarmee vergeleken wordt. En dat u het ook toestemt en het ook beaamt en zegt, ja, zo is het eenmaal in ons leven. Zo zijn wij nou geworden door de diepe val die wij in Adam gemaakt hebben. En zo ziet God ons. Kan ook wezen dat u zegt, ik heb wel in mijn leven geprobeerd om die hoofdschedel nog wat op te knappen. Met wat geestelijke make-up. Met wat pruiken. Met wat kunstogen. Maar helaas. Het heeft geen enkele nut gehad in mijn leven. Want van binnen blijft alles leeg, koud en dood. Maar die belijdenis, heb u die dan ook ingelegd bij God vandaan? Zodat je ingeleefd hebt dat het waar is wat ook staat in de Romeinenbrief. Er is niemand die God zoekt. Er is niemand die deugt. Er is niemand die voor God kan bestaan. Dat niemand maar enige gerechtigheid heeft om voor God te kunnen bestaan. En dat wij met de ganse wereld verdoemelijk voor God liggen. En dat je mondje dicht gaat. Want je hebt helemaal niets om voor God te kunnen bestaan. Die beleving. Dat je zegt, Golgotha predikt mijn geestelijk beeld in het licht van Gods heiligheid en van Gods majesteit. En van zijn onkreukbaar goddelijk recht. Cyprianus, die kerkvader, die heeft nadat hij de mens tekent in zijn doenwaardigheid en in zijn ellende, in het missen van het beeld van God. Waarin hij ook zo nadrukkelijk heeft onderstreept. He, dat de mens dat heerlijke beeld van de kennis van God is kwijtgeraakt. En nou voor hem niet meer kan bestaan. Zegt hij dan, wat is het dan een zegen dat Christus op deze plaats gekruisigd moest worden om de schrift te vervullen. En waarom? Dan zegt hij deze zin. Ik citeer hem al letterlijk. Wij geloven dat het bloed van de gekruisigde Christus neerdruppelde op de schedel van Adam. En als hij daar door Gods geest bij die gedachte bepaald wordt, Dan worden we gelijk gewezen wie God in Christus wil zijn. En waar zijn lijden en sterven heeft plaatsgevonden. Op deze vervloekte plaats. Maar ook dat het bloed van Christus, toen zijn handen en voeten werden doorgraven, dat betekent toen hij gespijkerd werd aan het ruwhouten kruis, druppelde daar bloed uit. En dat bloed vloeide, stroomde langs het kruis naar beneden, op die schedel van Adam. Zo zal God de Vader in dat bloed van Christus zijn kerk aanzien, al had ze nooit geen zonde gekend nog zonde gedaan. Want dat hij zijn handen en de voeten heeft laten doorgraven. En dat zo gewillig. Dat is nog met verstand nooit te bevatten. Ik weet niet of u het ook ingeleefd hebt in uw leven. Dat u er gestaan hebt. En u Psalm 22 hebt vervuld. Persoonlijk, ja persoonlijk. Hoe dan? Wel dat Gods geest u geleidt in ontdekking naar Golgotha op Goede Vrijdag. En dat je die hamer had in je vijandschap tegen God. En dat je de nagels genomen hebt. En dat die geslagen hebt in zijn handen en in zijn voeten. Want het zijn niet Joden, Heer Jezus, die kruisten. Maar het zijn mijn zonden die dat gedaan hebben. Dan was het zo persoonlijk. He. En dat hij nochtans, om aan het recht van zijn vader te voldoen. Maar we begrijpen, althans, de beleving is noodzakelijk. Dat de Heer, die kan dus, hoorde verreed, en met die hoofdschedel van een mens geen doel meer hebben. Hij mist immers de kennis van gerechtigheid en van heiligheid. Hij is enkel doenwaardig. Maar dat hij nu die schedel weer tot leven brengt. Alsof hij nooit gezondigd had in Adam. Omdat God hem aan in dat bloed van Christus. En dat vloeit ook hier op Golgotha, niet voor, maar achter zijn recht. Daar gaat het om. Want dan alleen ze ondervinden de liefde des vaders. De liefde des zoons, die zich zo vrijwillig heeft gegeven. Om aan het recht van zijn vader volkomen te voldoen. En het heeft hij gedaan. Daar werden zijn handen en voeten doorgraven. En als dan tussen die twee teksten in oog staat hier. Aan mijn beenderen zou ik kunnen tillen. Ze schouwen het aan. Ze zien op mij. Dan zegt de kanttekening. Dat wijst op hoe Christus daar zijn handen had uitgebreid. Op Golgotha. En dat hij zijn mond niet heeft opengedaan. Terwijl hij daar zijn vloek moest hangen. Terwijl hij nooit geen zonde heeft gekend of zonde gedaan. Heilig, zuiver en rein was de zoon des vaders. Maar daarin juist die liefde. Om nu voor die hoofdschedel. Die krijgt in te leveren het verdoemend recht. Verstaat u dat? Met mij. Bedrieg ik mij niet. Maar misschien meent u wel. Dat u ook hem kent. En de kracht zijn er opstanding. Maar mag toch de vraag gesteld worden. Kent u ook. De wet. Het recht van God. In zijn veroordelende. In zijn verdoemende kracht. Hij zoveel liefde krijgt in je ziel. Dat de Heer nou recht was om je te verstoten, om je te verwerpen. Omdat hij dat beeld van God niet meer vertoont. Waarmee hij de mens had geschapen. Als je daar weinig vrij krijgt in te leven. Al bij vernieuwing indrukken ontvangt toch. Dan kun je ook eigenlijk niet meer verder spreken, niet verder preken. Dan kom je alleen maar in de diepte terecht aan zijn gezegende voeten. En waarom wel? Omdat hij hier zijn handen en voeten heeft laten doorboren. Juist opdat het bloed der verzoening. ervoor zal zorgen dat er nu een verzoend recht is. Een verzoend recht in Christus. Want daar vindt God immers behagen in, verzoening in zijn gezegende arbeid. En wat zou het dan groot zijn? Als we daar ook kennis van mogen ontvangen in ons persoonlijk hart en in ons persoonlijk leven. Ik zou de jongens en meisjes willen vragen op deze Goede Vrijdag. Ja, u mag allemaal met mij. We zijn een oudere vraag, speciaal aan de jeugd. Dat geldt natuurlijk voor ieder van ons ook. Jongens en meisjes, deel jij ook in dat offer van Christus, dat zijn handen en voeten doorboord zijn op Golgotha? Weet je waarom we dat vragen? We hadden voor 14 dagen terug op een catechisatiegroep over deze zaak. Toen stelde ik ook zo'n soort vraag. Het was een groep van zo'n 45 meisjes. Zijn we rond de 17, 18 jaar. Het was een meisje die stak de vinger omhoog. En toen zegt ze tegen mij, ik citeer het letterlijk: de Heer Jezus heeft aan het kruis mijn zonde vergeven. En u mag en moet ik daarin geloven. Want dat geloof is nodig. En daar mag ik dan om bidden. En God laat geen bidden staan. En geloof ik dat daardoor mijn zonden door hem vergeven zijn. Ik schrok zo geweldig dat ik zei: kind, dit is een leugenleer. En ze schrok. Het is echt een leugenleer. Want dat is niet waar, hij zegt. Waarom dan niet? Jij zegt dat Jezus je de zonde heeft vergeven. En dat is niet waar. Dat kan niet. Je kunt wel lezen in de Bijbel dat er staat dat de Heer Jezus tegen iemand heeft gezegd: uw zonden zijn u vergeven. Jazeker staat er. En dat kan die ook als God zijnde. Maar het gaat nu over zijn werk aan het kruis. Daar heeft hij als God verzoening aangebracht. Daar heeft hij als God zijn bloed gestort. Daar heeft hij als een mens, de mens, moeten lijden, moeten sterven. Juist om zonder met God te verzoenen. Heel eenvoudig. Je moet niet met Jezus, maar je moet met God verzoend worden. De eerste persoon in het goddelijke wezen. Door Jezus Christus, die door de Vader gezonden is in deze wereld. En die ook moest eindigen zijn leven op Golgotha. Heb je dat dan beleefd? Vergis je soms in de bepaalde zinsvorm, de uitdrukking die je geeft? Nou, dat hoeft dan niet. Ik moet toch in Jezus geloven? Hij is toch onze verzoener? Wij schrokken vanwege de volharding en deze vreselijke dwangleer, maar puur remonstrant. Hoe kom je daar toch aan? Wie heeft je ooit je dat geleerd? In de kerk niet? Op school niet? Tenminste. Het bleek achteraf dat haar moeder van remonstrantse huizen was. Die vroeger met een reformatorische man was getrouwd. Maar die vreselijke dwaalleer, die zit er dan nog in. Mag ik nog een voorbeeld gebruiken? Het gaat om onderwijs. U hebt onlangs allemaal in de krant kunnen lezen, onder ons bekend, een verslag van een remonstrantse dag die gehouden werd. Zoals wij reformatorische dagen houden om Calvijn te overdenken, zijn betekenis voor de kerk. Zo hadden ook de remonstranten een dag belegd. Ook wel genoemd de Arminianen. Hij heeft een professor gesproken. Met grote letters stonden boven het artikel op de kerkpagina te lezen. Het aanbod van genade. Dat moet met ja worden beantwoord. En wat schrijft dan die professor? Die zegt, waar ging het over? In de strijd tussen Gomarus en Arminius. En wat doet hij? Heel eenvoudig. Hij leest daarvoor een enkel zinnetje uit de geschiedenisboek van Hugo de Groot uit 1612. En die zat er dus midden in, die problematiek van die dagen. En citeert hij letterlijk dat Arminius Gomarus beschuldigt dat hij de mensen leert een noodlot. Dat zie je dus op de verkiezing Gods. Dat noemt hij een noodlot. Ten tweede, dat de mens werd geleid ook in een zogenaamd noodlot ten opzichte van het leven, van de bestrijde voorzienigheid van God. Maar hij zegt in het slotte, en daar gaat het om, Gomarus en Arminius hadden beide één ding gemeen, en dat was, ook Arminius leerde, het is genade om zalig te worden. Het is genade, staat er letterlijk, want je kunt er alleen maar in delen in de weg van de bekering, zegt Arminius. In de weg van de bekering, zegt. Maar in die weg van de bekering komt God met de aanbieding van zijn genade in Jezus Christus. En dat vereist van de mens dat hij daar het ja-woord op uitspreekt. Dat is puur remonstrans. Dat slaat de schrik om je hart. Als je dat leest, u ook, heb je er ook van wakker gelegen? Ik wel. En waarom wel? Omdat we lezen verslagen van jeugddagen, waarin dezelfde leren wordt verwoord. Doe maar één voorbeeld. Dat er één is die tegen de jeugd zegt, jongens en meisjes, het is een donkere tijd. Maar nou is er niemand die naar God vraagt, eigenlijk jullie ook niet. Ondanks dat je gedoopt bent. Maar God heeft jullie lief. In het verbond. En dan komt de Heer en die komt tot je. En jij zegt, dat ben ik niet waardig. Ik ben de zonde, ik ben de slecht. Ik heb alcohol gedronken, ik heb gevloekt. Ik heb verkeerde dingen gedaan in mijn leven. Zegt hij, in de naam van mijn zender, en dan komt het, leg ik Jezus de Heiland in je armen. Omhelst hem, kust hem. Zegt amen. Hij is vereeuwigd in jou. Dat is een pure remonstrans. Dat is een vervloekte leer. Die de jeugd bedriegt. Voor de eeuwigheid. Want zo bekeert God zijn volk niet. Dat heeft niets te maken met bepaalde strijdvormen rondom het aanbod van genade. Die in de reformatorische kerken hebben gespeeld. Tot deze dag toe. Hier gaat het zuiver omdat de mens ook wat doen moet. Als de voeten en de handen en voeten van Christus genageld zijn aan het kruis, dan hangt hij daar als de machteloos. Maar gelijk als de machthebbende die niet aan het kruis gebleven is, maar door dat verzoenend werk juist uitgaat, omdat hij de prijs betaald heeft om dat volk op te zoeken. Wat de Vader hem gegeven heeft in een geestelijke dood. Om die levend te maken. Daar begint het mee. En als we de geestelijke doodstaat overslaan. Als we de afsnijdende daad Gods overslaan. Ik krijg Christus prediking zonder het recht en buiten de eer en de deugden van God de Vader om. Daar zijn we niet mee gediend. En vooral wanneer je veel met jongeren omgaat. En we mochten dat ondanks het klimmen der jaren toch alle avonden het afgelopen jaar nog doen. We zijn straks nog tegen de kerkraad dat we hadden. Dat ik de vorige heb gevonden dat ik tot afgelopen maandag daar ermee bezig mocht zijn. En iedere week 650 jongens en meisjes onderwijs mogen geven. Vind ik een voorrecht. En waarom? Juist omdat zij het zo nodig hebben. En dat zijn we niet alleen, zijn er meerdere die trachten de jeugd daarin ook eerlijk te onderwijzen in hetgene wat ze nodig hebben. Wat er in hun ziel gebeuren moet. Er moet een godswaardig plaatsvinden. Er moet een godswonder plaatsvinden. En dat kan niemand je geven dan God alleen. Dan mag je wel ombidden. Kun je nooit genoeg ombidden. Bid jij wel? Zo worden we geleid naar Golgotha en gedachten. Naar de diepe geestelijke betekenis dat Christus zijn handen en voeten werden doorgraven en doorboord met de spijkers van mijn zonde en van mijn ongeloof. En toch, nee hoor, dat is niet alleen. Hij werd genageld door het recht van zijn vader. Dat moest hij aan betalen. Het recht van zijn vader. Dat zijn de nagels. En hij vluchtte niet weg. O dierbaar kind, o stof en vrucht. Gij, o lam God, in deze weg. Om als een vloek te hangen tussen hemel en aarde. Juist om die zegen te verwerven die dan nodig is. Om een volk te schenken. Die ook de betekenis leert kennen in leven van onze tweede gedachte. Zij delen mijn klederen onder zich. En werpen het lot over mijn gewaad. Toen de Heer Jezus Christus gekruisigd werd. Toen hebben de Romeinse soldaten. Die hebben de Heer Jezus zijn klederen afgenomen. Wat een verschrikkelijke bespotting. Wat een smaad. Moest dat? Ja. Psalm 22 moest de vervulling gaan. Hij moest van zijn klederen beroofd worden. Waarom dan? Heel eenvoudig. Zeg maar tegen jullie jongens en meisjes. Weet je waarom de Heer Jezus zijn kleren kwijt moest op Golgotha? Jullie weten dat in het Oude Testament, daar brachten de priesters de offers. De offers ter vergeving en verzoening van hun zonden. Maar die offers, dat waren dieren. Bijvoorbeeld een schaap. En die werd dan door de priester geslacht. Het bloed werd opgevangen om gebracht te worden bijvoorbeeld aan de horen van het altaar. Maar dan moest dat dier, dat moest verder geslacht worden. Hoe dan wel? Je weet, een dier heeft een huid. Hè? En dan moest de priester, die moest ieder offerdier zijn huid aftrekken van zo'n dier. Want met huid en al mocht hij niet geofferd worden. Nee. Daarom moest hij die huid afgetrokken worden. Zo had God het immers bevolen. Als een naakte dier werd hij geofferd. Door de priester op het altaar der verzoening. Daarom moest de Heer Jezus Christus ook als een kleder kwijt. Als borg. Dat heeft natuurlijk alles te maken. Ook met Adam en Eva, die geschapen was naar Gods beeld en met samen met Eva dat wandelde zonder kleren in de Hof van Eden. Maar dat daar het eerste bloed heeft gevloeid. Toen de Heer zelf daar een dier nam, het mes in zijn hand en daar een dier heeft geslacht. Dan heeft hij de vellen van het dier afgetrokken, de huid. En wat heeft de Heer met die huid gedaan van die dieren? Die heeft hij aan Adam en Eva gegeven. Over een lichaam was de eerste mode. Een dierenvel. De schande, de naaktheid voor God te bedekken. Maar het heeft wel bloed gekost. Bloed. Zo moest Christus ook in deze weg, als die gezegende borg, die weg gaan. Want dat betekent die dat toen Adam gezondigd had. Inderdaad, jij kent allemaal wel de geschiedenis. Hoe die daar vijgenbladeren heeft genomen om hun schande voor God te bedekken enzovoort. En waarom? Ja, toen schaamde zij zich. Toen was de mens door het oordeel van God vervloekt. Hij kon niet meer voor God bestaan. Hij was verdoemd. Hij moest verworpen worden. Daar kon God geen gemeenschap meer. En daar gaat het nog om. Want het ware volk des Heren leren dat in het leven toch kennen, geliefd. Want hoe zullen ze anders geleid worden hier naar de diepe betekenis, hoe Christus de genade klederen heeft verworven en de klederen zelfs en de klederen van de heerlijkheid om die uit te delen aan een volk op deze wereld. Zeker. Ze delen mijn klederen onder zich. Dat het allemaal zo heeft moeten lopen. Hè? Dat de Romeinse soldaten daar de overhand hadden. In die dagen bij Israël. Waarom? Wel, die vier soldaten die dat werk hebben gedaan. Die hadden namelijk recht. Dat is een Romeins recht. Op de kleren van iemand die zijn kruis zette. En dan mochten die vier Romeinse soldaten mochten dan die kleren verdelen. Ieder een deel. Als een soort overwinningsteken. Als een soort baard. Als een soort eer. Wat ze van de generaal hadden gekregen. En wat lezen we nu? Dat ze inderdaad de kleren van de Heer Jezus hebben gescheurd. Zijn opperkleed. Want de twee voornaamste kledingstukken van een Israëliet was de mantel en de rok. En die mantel, dat opkleed, die werd door deze soldaten verscheurd en verdeeld onder elkaar. Natuurlijk kun je uitleggen dat het voor hen toen een bespotting was van de koninklijke ambt van Christus. Maar daar wisten die Romeinse soldaten helemaal niet van. Dat laten we maar rusten. Eén ding is zeker. Dan lezen we, hebben het straks nog gelezen, in het Johannesevangelie. Dat ze daar ineens met die rok heel anders handelen dan met het opperkleed. Want die rok, die is van boven af geel genaai. En zijn eenheid. En die laten ze heel. En wat gaan ze dan doen? Wel, we lezen immers dat zij... Hier staan ze, delen mijn klederen om. Ze gaan werpen het lot over mij gewaad. Ze gaan het lot werpen. Inderdaad was het lot werpen bij de Israëlieten een heilig gebruik. Daar kom je tegen een hele belangrijke zaken. Bijvoorbeeld als de bezittingen van het land Canaan verdeeld moeten worden onder de stammen wordt het lot geworpen. De dief Aargaan, die werd ook aangewezen door middel van het werpen van een lot. En Nieuw Testament is ook een voorbeeld. Ze hebben in de plaats van Judas het lot geworpen. Wie er in zijn plaats apostel zou zijn. En wij zien nu dat deze soldaten die gaan immers ook het dobbelen om die rok. Ze willen niet om twisten, ze maken er geen ruzie om. Misschien wel met dobbelstenen. Wie de meeste oog heeft, die krijgt het kleed of die rok. En ieder begeert eigenlijk rok. Is heel iets bijzonders. Die willen ze graag hebben. En ondertussen hebben ze hier de raad van God en Psalm 22 hebben ze vervuld. Ondanks dat zij het deden in vijandschap, in spot en in blinde ijver, ging het toch in vervulling. Deze woorden op Psalm 22. Wat is dan de betekenis ervan? Wel, die rokvriend die kan niet en die mag niet verscheurd worden. De rok is zonder naad. Het betekent eigenlijk maar samengevat, Gods volk, dat zijn vele leden. Ze hebben maar één lichaam. Maar die zijn door de banden van geloof, hoop en liefde verenigd aan de persoon welke is Christus. Zij delen door die eenheid van die rok in de gemeenschap der heiligen. Daarom kan de kerk, maar dan het woord kerk geschreven een hoofdletter, niet verscheurd worden. Want de Heer heeft zelf gezegd, op deze Petra, deze rots, heb ik mijn gemeente gebouwd. Kerkmuren kunnen scheuren, kunnen barsten vertonen. Kerkmuren zullen nochtans eenmaal één grote puinhoop en een ruïne worden. Maar de ware kerk, uitverkoren in Christus, zal één blijven tot de wederkomst van Christus. Hij heeft zelf gesproken dat de poorten der helse gemeente niet zal overweldigen. Maar wat loop je dan ineens vast? Want hoe vaak is dat niet gebeurd? Dat de twee kinderen van God, die samen bijvoorbeeld, zo kennen we dat ook vanuit afgescheiden kerken, samen zaten in een kerkenraad, oneenigheid kregen. En dat er weer een nieuwe kerk werd gesticht. En dat ze beide genade kennen. Christus kennen. Ze moeten zorgen dat de rok één wordt. En ze kunnen niet eens meer door één kerkelijke deur. Dus ze kijken elkaar soms niet eens aan. Al betwisten elkaar. En als je niet eens door één kerkelijke deur kunt. Hoe kun je dan samen door de deur de hemel in? Dan geven dat mijn vragende wijs door. We vrezen wel eens dat het hier vast zit. Dat we niet zielsondervindelijk door de enge poort zijn gegaan. De enge poort van Gods recht. Want dan ben je afgesneden. En dat gaat het woord van God ons juist leren. Waarom wel? Dat die rok, die was een zuiver gewaad, hè? En er ziet immers om het zuivere kleed van de ware dienst van de godzaligheid. En daar behoren we biddend mee om te gaan. Met die waarheid waar Christus van gezegd, ik ben de waarheid. En van Pilatus heeft gezegd, zo spotten, wat is waarheid? Daarom mogen wij niet in een kerk zitten om de kleren van Christus te verscheuren. Dat kan wezen. Als omdat om vanmorgen geleerd wordt. Dat de mens gans en al moet worden uitgekleed. Dat je geen draadje van eigen gerechtigheid meer overhoudt. En dat valt dan eerlijk, moet ik maar eerlijk zeggen, niet mee. Voor eigenwillige pronkje waarde van de godsdienst. Maar we komen op zijn zondags gekleed in de kerk. Het ziet er uitwendig allemaal netjes uit, u ook als gemeente. De buitenkant is toch goed, maar nou van binnen. Als tannies wordt geleerd dat God niets van ons nodig heeft. En dat je geloof misschien wel schijnheiligheid is. Dat we geveinsden zijn. Daarom hebben we ons ook in deze onderzoeken, maar bovenal. De opdracht is dat die rok de waarheid is een eenheid. Die mag niet gescheurd worden. Voordat we overgaan tot de toepassing, gaan we samen eerst zingen Psalm 69. En daarvan vers 9. Versmaaldheid breekt en scheurt mij het hart van een. Psalm 69 en daarvan vers 9. 9. Zijn verzoenend lijden. Voor wie? Hoe kom ik eraan? Zijn wij met deze zielsvraag vanmorgen gekomen naar de kerk? Houdt ons dat 's nachts wakker? Dat de Heer je ontdekt heeft. Dat die mantel van eigen gerechtigheid moest worden verscheurd. En dat het gevaar was om het geloof in de mens te leggen. Maar dat de Heer je daaraan nog niet ontdekt. Dat je zonder kleed voor God niet bestaan kunt. Want zonder de bedekkende gerechtigheid van de arbeid van de Heer Jezus Christus kan ik van God niet bestaan. Buiten Christus is God een verterend vuur en een eeuwige gloed. En die rook, die ziet op de volmaakte gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Die volmaakte gehoorzaamheid heeft betoond aan de wil van zijn God en Vader. En in de ogen van zijn Vader is dat volkomen en genoegzaam. Er hoeft niets meer bij. Zijn arbeid is 100% volmaakt en volkomen. God heeft van mij niks meer nodig. Geen geloof. Geen goede werken. Geen goede voornemens. Hij heeft niets van mij nodig. Maar ik heb het ook niet. En u hebt het ook niet. Maar om daaraan ontdekt te worden. Zodat u in uw schande en vervloeking als een alwaardige terechtkomt in het stof voor zijn aangezicht. En je wordt dan geleid weer bij vernieuwing naar Golgotha. Waar de Heer Jezus Christus de hand is in schande. En terwijl daar de godsdienst en de wereld wijden, onder de kruispaal met de soldaten zitten dobbelen over de wereld of over de godsdienst. Maar dat heeft helemaal geen nut. Want er staat er in de schrift, zo hebben we het ook gelezen, Psalm 22, voorafgaand onze tekst. Want honden hebben mij omsingeld en vergaderen in de boosdoeners heeft mij omgeven. Hij zegt aan de kanttekening hier, die citeren we. Dat ziet op de Romeinse soldaten, het ziet ook op de Joden. Die Christus hebben verworpen. Maar nochtans in dat verzoenend lijden van hem, komt toch dat onbegrijpelijke liefde des Vaders in de zending van zijn Zoon naar deze wereld. Ook om als de verzoener daar zichzelf op te offeren aan het vloekhout des kruises. Als daarom die vraag gesteld wordt aan Gannes en verzoenend lijden, voor wie is dat? Dan mag je wel zeggen, we gunnen het alle mensen. We gunnen het alle mensen op deze wereld om daar ook in te delen. Maar het is niet voor alle mensen. Want de Heer Jezus bidt ook niet voor alle mensen. Want er staat in de Bijbel, lees maar Johannes 17 na, dat de Heer Jezus heeft gebeden: Vader, ik bid niet voor de wereld. En dat de mensen mee bedoeld worden, blijkt omdat hij erachteraan zegt, maar voor degene die gij mij uit de wereld gegeven hebt. En niemand van hen die gij mij gegeven hebt is verloren gegaan dan de zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worden. Daarom is het ook zo nodig als Gods geest zaligmakend komt te ontdekken in de ziel van die gegevenen des Vaders. Dan krijg je toch zoveel lust en zoveel liefde. Juist om dat te mogen verkondigen aan een volk. Die weten niet verkoren te zijn, maar wat ze wel weten is dat ze verloren zijn. Dat is een volk wat sterft onder de last van een zonde en schuld. Wat sterft onder het oordeel, het daseren, om weg te zinken aan zijn voeten. Zijn ze dan geen vader van God? Jazeker wel. Maar van nature zitten zij ook met die soldaten, dat de spelen, de dobbelen zijn voeten. Dat doen we ook vanmorgen hier in de kerk. Wees maar eerlijk. Kunnen we bezig zijn met de dingen van de rest van de dag en van morgen en vult u maar in. Bezig met de dingen van de tijd. Maar als de Heer hen komt ontdekken, door de arresterende genade Gods. En de Heer heeft je ganzen al ontkleed en welke weg er ook gegaan is. Maar één ding is zeker. Dat ik niets heeft om voor God te kunnen bestaan. Maar dat nou dat volk, hè. Een geloofsoog ontvangt, niet alleen om te zien wat er nou bij God in Christus verworven is in het kleed van de gerechtigheid. Maar dat het toegepast en verklaard ligt in je ziel, dan heb je de deel aan. En dat in de weg van recht en gerechtigheid. Want anders, ach, dan blijven wij maar bezig om een eigen rok te weven op het weefgetouw van een verbroken werkverbond. Heb je wel een mooi sierlijk kleed en dan kun je een heleboel bevindelijke dingen vertellen. Maar wat je niet kunt vertellen is wie God in Christus voor je geworden is. Want het gaat om hem. Om hem, die verzoener. Kijk, daarom zegt Paulus ook, en dat moeten we maar meenemen. Die zegt immers zo vermanend in het woord, de mens wil niet ontkleed worden, maar overkleed worden. En dat willen we allemaal. En dat kan niet en dat mag niet. Zijn kleed alleen is een bedekking voor de zonde. En dat is geen genomen kleed. Dat is een geschonken kleed. Die God schenkt aan ieder die door het enge poortje geleid wordt van het recht naar zeer. Ja, achter dat poortje, waar je alleen maar doorheen kunt, als een naakte doemeling in Adam met de liefde tot het rechte der zeren, kan God geen kwaad meer doen. Die worden juist bedekt met het kleed van de gerechtigheid van Christus. En God je ook tot je ziel spreekt. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Heer, hoe is dat mogelijk? Ja, enkel één in die tussentreende borg, welke is Christus en die gekruisigd. Die het nou voor het volk opneemt. Als het Golgotha gaat worden, je moet de dood in met Christus kan. Enkel in de dodelijkste tijdse vricht. En dat betekent dat ik daar gelegen heb. Als een verloren helwaardige zondaar. Met de aanklacht van de wet. Met de beschuldiging van de Satan. En niet te vergeten ook je eigen geweten. Alles tegen. Het recht van God tegen. Maar toen een liefde. Dat het recht des vaders. Hoe hij toen in Christus juist die doemeling heeft bekleed. Met het zielijke kleed van de Heer Jezus Christus. Wat hij verworven heeft in zijn sterven. En opstanding voor dat volk. En zij dan zullen vinden. Hoe ze nou in het kleed van de gerechtigheid ervan mogen tuigen. Christus mijn gerecht. Waar ze pak met zonde achter zijn rug geworpen in de zee van de even vergetenheid. Als hij dan komt te spreken, ik zal nooit meer betoren, ik zal nooit meer beschanden. Dan zing je op Goede Vrijdag, bij vernieuwing neer aan zijn voeten, om te gedenken. De dood van Christus. En die dood kun je alleen maar gedenken, als je met liefdebanden aan hem verenigd bent. Zodat de Heer mij aanziet in hem. In gunst van boven. O lieve borg. Zoudt gij bij vernieuwing steeds maar weer. Mijn eigen rokken willen wegwerpen. Als wegwerpen geklederen. Voor de mollen, voor de vledemuizen. Omdat uw werk alleen stand houdt. Ik ook in het uur van de dood. En de kerk des Heren. Daarheen mag reizen. Nu, naar Pasen, om dat grote heilsfeil te gedenken. Van zijn opstanding, voor een opstandeling in Adam. Om die terug te brengen voor zijn gemeenschap met God. En dan zal het volk het ook erkennen en beleiden. Inderdaad. Voorafgaande Pasen. Gaat Goede Vrijdag. En hij Goede Vrijdag hebt meegemaakt. En God geeft het. Dan wordt er altijd een stille zaterdag. Met Christus begraven geworden. Zoals Paulus in Damascus. 3 dagen. Niet zag. Niet at en niet rook. Op de 3e dag. Dat Christus werd opgewekt uit de dood tot het leven. Worden de kerken van getuigen mag. Wij dan gerechtvaardigd zijn door het geloof. Hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. De opgestane uit de dood tot het leven. Amen. Eindigen wij samen met gebed. Barmhartige en getrouwe Heren, zo mochten wij samen luisteren naar het woord waarmee het tot ons kwam. Hoe al die profetieën zo kostelijk vervuld zijn in de komst van Christus in het vlees. In de weg die er gaan moest van lijden en van sterven. Maar ook, Heer, hoe hij de dood verslonden heeft in overwinning. En dat volk het zal mogen ondervinden. Omdat ze met Christus zijn opgewekt door de dood en het leven. Steeds meer begeren. Om aan zijn gezegende voeten geleid te worden. Hem te aanbieden. Zijn voeten te kussen. De omhelzingen van hem te mogen proeven en smaken. Het middels hart te mogen voelen kloppen. Als hij tot je ziel komt te spreken. Ik heb u lief. O Heer, wat wordt het dan groot. In Christus gestorven, begraven, met Christus opgewekt. Uit de dood het leven, dat volk zal ook eenmaal thuiskomen. In de hemel der heerlijkheid, tezamen met al de uitverkorenen Gods. Zijn naam ter ere en uw volk tot zaligheid. Amen. Zingen wij ten slotte Psalm 42 en der van vers 4. Denk aan uw God in klaar. Psalm 42 en der van vers 4. Heer in vrede met uw dragende God zegen. De genade van ons Heer Jezus Christus. De liefde God des Vaders. En de gemeenschap van den Heilige Geest. Zij maakt u allen. Amen.